gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Veenendaal in plaats van dominee Cea van der Sluis, die zich wegens ziekte heeft afgemeld. Vanavond zal dominee P. Vermeer uit Weesp om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie en is bestemd voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Voor de dankdagcollecte is een gift van €50 en een gift van €100 nagekomen. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 25 november open voor te gaan. 'S morgens om 10 uur kandidaat J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur zal kandidaat J.K. Abbink uit Vriesenveen voorgaan in de Westerkerk. Er zijn geen namen ingediend als tegenkandidaat voor ouderling J.H. Dekker en diaken J.A. Wiegers. Beiden zijn herkozen en zullen op 6 januari 2019 herbevestigd worden. Alle vrouwen zijn van harte welkom op de koffieochtend woensdag 21 november bij Dinanda Holland Westerveenweg 12. Donderdagmiddag 22 november is er weer kinderclub. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar. Neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. En zaterdagavond is er weer de 15-plus jongerenavond. Verzamelen om 7 uur bij Herma Boers. Ook iedereen van harte welkom. Dan, de kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Sander Marsman en Janie Letteboer. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 30 november aanstaande in de Westerkerk. De dienst zal worden geleid door dominee D.J. Budding en begint om 14:15. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 95 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij we en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij een gemeente op Psalm 135, het tweede en het zevende vers. Vers 2, God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En ook het zevende vers, Israël kwam door zijn hoogste hand in bezit van hun staat. God gaf hun gezegend land. Psalm 135, het tweede en het zevende vers. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 81, het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Psalm 81, vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen wij vanmorgen de schriften in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, en lezen wij met elkaar Genesis 48. De schriftlezing voor deze dienst, Genesis 48. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zei, zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zei, zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zei Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broeders naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op de weg, als het nog een kleine streek land was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zei, wiens zijn deze? En Jozef zei tot zijn vader, zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot hem. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beide Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandig, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongens, en dat in hen mijn naam genoemd worden, en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte de hand van zijn vader om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broer groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hem te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en als Manasse, en hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zei Israël tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met u wezen, en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand van de Amorieten genomen heb. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, wanneer wij ook op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn en tot u mogen naderen in onze gebeden, doen wij een beroep, Heer, op uw barmhartigheid en op uw ontferming. Want wanneer wij tot u naderen, hebben wij voor u te belijden dat wij met al het onze voor u niet bestaan kunnen. Want Heere, wanneer u met ons, jongeren, ouderen, in het gericht treedt, wie van ons zal bestaan? Wie van ons zal rechtvaardig zijn in uw ogen? En daarom bidden wij van u, wilt u ons aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, in de Heer Jezus Christus en in het werk dat hij volbracht heeft, toen hij zichzelf gegeven heeft in zijn bittere dood aan het kruis. Heere, wilt u in genade ons aanzien in hem? En wilt u ons om zijnentwille God van nabij zijn, omdat we gezegend worden onder de verkondiging van uw woord, en dat de Heilige Geest, Heere, Dat mag wel boven alles ons gebed zijn wanneer wij denken aan deze dienst en aan de prediking van uw woord. Dat uw Heilige Geest onze harten zal openen voor uw woord. En uw woord zal worden binnengedragen als een kracht tot zaligheid en tot eeuwig leven. En dank, Heere, dat u ons gespaard en behoed hebt, ook in de afgelopen week. En dat we hier mogen zijn vanmorgen op deze plaats, elkaar mogen ontmoeten rondom uw geopende woord. En wilt u ons dan in genade aanzien? Heere, u kent ons en u weet wat ons hier op deze zondagmorgen brengt. Misschien is het onze gewoonte om hier van zondag tot zondag onze plaats in te nemen. Misschien ook zijn we hier, en we denken dan aan die familie van elders, omdat wij hier in de omgeving zijn tijdelijk vanwege een zegen die u geschonken hebt in een huwelijksjubileum. Ook dan mogen wij uw grote naam erkennen voor uw goedheid. En het mag ons dan wel in het bijzonder aanspreken wanneer we aan het begin van deze dienst hebben gezongen, elkaar hebben opgewekt om te buigen voor u en uw heerlijkheid te erkennen. Komt, laat ons samen Israëls Heere erkennen en belijden. Heere, wij bidden van u, ontferm u over ons en laat uw woord onze kracht zijn tot leven en tot zaligheid. Wilt u in barmhartigheid ons aanzien? We kunnen hier onze plaats hebben ingenomen met een hoofd en een hart vervuld van alles, allerlei dingen van de afgelopen week die ons kunnen bezighouden, of dingen van de komende week die we vandaag ingaan. Heere, geef dat alles tot stilte gebracht wordt, opdat er plaats zal zijn voor uw woord. Het woord dat u de eeuwen door wilt gebruiken als een middel in de hand van de Heilige Geest om mensen te brengen op de weg van het eeuwige leven en mensen te bewaren op die weg. Heere, versterk het goede werk van uw hand en zegent u ons in de vergeving van al onze zonden. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid wilt u, Heere, een God van nabij zijn. En geef dan dat hier en overal waar op deze zondag de schriften geopend worden en waar u de bediening der verzoening geeft, dat daar mensen getrokken worden uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk. En dat ook, Heere, zij die u mogen kennen, worden versterkt in het allerheiligst geloof. Want alles, Heere, wacht op u en op het machtige werk van uw hand. Heere, wij bidden van u, wilt u dan in uw barmhartigheid ieder van ons gedenken? We denken aan de zieken. Wilt u zijn, Heere, met mevrouw Jansen die donderdag zal worden opgenomen en vrijdag geopereerd zal worden? Wilt u haar leven behoeden en bewaren? Maar datzelfde bidden wij ook voor Tessa Dekker die morgen operatie zal ondergaan. Wilt u ook haar gedenken in uw ontferming en barmhartigheid? En wilt u beide, Heere, in uw genade zo aanzien dat zij naar het lichaam gedragen en gespaard worden, maar bovenal ook dat deze weg tot heil en zegen zal zijn? En wilt u dan ook gedenken aan degene die de krachten minder voelen worden bij het klimmen van de jaren? Wilt u in barmhartigheid hem behoeden, Heere, en geef dat hun ogen sterk op u zullen zien en dat zij van dag tot dag al hun hulp en al hun sterkte bij u zoeken, de God van alle genade, de fontein van alle zegen en van alle heil. Heere, wij bidden van u, ontferm u over Sander en Zeni. In verband met hun voorgenomen huwelijk wilt u hen goed en nabij zijn. Geef dat uw woord dat zij mogen ontvangen wanneer zij op hun trouwdag voor uw aangezicht mogen naderen. Dat uw woord hen tot zegen zal zijn op al de wegen waarop zij geleid zullen worden door uw hand. Wij bidden van u, Heer, ontferm u over onze overheden. Over alle die over ons zijn gesteld, u wilt ons door hun hand regeren, plaatselijk, provinciaal of ook landelijk. Heere, geef wijsheid, geef het buigen voor u en voor uw woord. We denken ook aan het vorstenhuis, aan de koninklijke familie. Wilt u aan alle goed en nabij zijn en geven, Heere, dat zij zullen buigen voor u en al hun wijsheid zullen zoeken in uw woord, in uw getuigenis dat bestaat tot in eeuwigheid. Wij bidden van u, zegen uw kerk tot aan de einde van de aarde toe. En in het bijzonder denken we dan ook aan uw vervolgde kerk, uw gemeente waar ze verdrukt wordt. Er zijn plaatsen waar het bloed van martelaars vloeit. Heere, wilt u nabij zijn en geven dat ook daar uw kerk bewaard zal worden en dat zij bovenal ook standvastig zal zijn in het belijden van uw naam en in het bewaren van uw woord. Zegen het zendingswerk, wilt u zijn met uw volk Israël en wilt u geven dat juist ook onder de kinderen van Jacob de belijdenis van hun vader zal leven. Op uw zaligheid wachten wij, Heere. Dat is het wat Jacob beleed toen hij zijn aardse levensreis beëindigde. Laat dat ook, Heere, de belijdenis zijn en worden van zijn nakomelingen, van het volk Israël. Hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Christus wil uw Zoon uit genade. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. En wij zingen met elkaar uit Psalm 84, het derde en het vierde vers. Vers 3, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 21. In Hebreeën 11 wordt die rij van geloofshelden uit het Oude Testament genoemd. En onder hen neemt ook Jacob een plaats in. Want er wordt dan in Hebreeën 11 vers 21 over Jacob het volgende gezegd. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder van de zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Gemeente, het gaat in onze tekst van vanmorgen over Jacob in de allerlaatste fase van zijn leven. De krachten van zijn lichaam zijn gebroken, zijn weggevloeid. En Jacob zelf weet ook goed genoeg wat er gaande is en wat zich nu onontkoombaar bij hem aandient. Hij gaat sterven. De dood meldt zich. En hij zal alles van deze wereld moeten loslaten. Dat wil zeggen dat aan zijn veelbewogen leven een einde komt. Want als er één van de aartsvaders in het Oude Testament een veelbewogen leven gehad heeft, is hij het wel. En dan kan het, wanneer het gaat over het laatste, over zijn sterven, dan kan het vanmorgen onze vraag zijn, wat zal Jacob nou bovenal bezighouden? Het is toch immers zo dat bij het sterven van een mens in het aangezicht van de dood een heleboel dingen wegvallen. Wat worden, zo zeggen we dan wel tegen elkaar, wat worden veel dingen dan betrekkelijk? Maar dan kan het onze vraag vanmorgen zijn, wat is het dan wat Jacob wel zal bezighouden en wat hem zal vervullen? Wat zal zijn diepste verlangen zijn in deze ogenblikken? Zou het zo zijn dat hij nog eens een keer terugziet en zijn hele leven overziet? En dat hij dan tot een bepaalde conclusie zal komen? En hoe kijkt hij aan tegen zijn kinderen die hij gekregen heeft en zijn kleinkinderen die hij inmiddels al kent? Wat heeft deze man veel meegemaakt in de jaren die hij uit de hand van de Heere van zijn God ontving? En dan vraag je al gauw af wat er nu uiteindelijk van al die jaren is overgebleven. Wat hem troost en uitzicht en heil kan geven. Want dat zijn dan toch maar de belangrijkste vragen, is het niet? In Hebreeën 11, waar onze tekst van vanmorgen staat, krijgt Jacob een plaats onder de geloofshelden van het Oude Testament. Zo noemen wij ze wel. Geloofshelden. Ook al zijn ze in zichzelf bepaald geen helden geweest, integendeel. Want juist door het geloof hebben ze al hun kracht gezocht en gevonden in de levende God. En dan ben je in jezelf bepaald geen held. Dan betekent dat dat je in jezelf juist alle kracht mist. En het gaat hier in Hebreeën 11 dan over mensen uit het Oude Testament bij wie het geloof in zijn kracht en in zijn volharding aan de dag is gekomen. Wel nu, het geloof was ook bij Jacob een bewijs van de zaken die hij niet zag. Dat zal nog blijken vanmorgen. En bij deze mensen uit het Oude Testament, uit Hebreeën 11, is te zien wat het geloof doet en wat het uitwerkt in het leven van mensen. En dan wordt ook Jacob genoemd. Allicht, denken we dan. Als hij niet genoemd zou worden, een van de stamvaders van Israël. Samen met Abraham en Isaac worden zij genoemd de stamvaders van Israël. En als wij het over hen hebben, dan denken we natuurlijk ook aan Jacob. Het schrijven van de Hebreeënbrief wil aan de hand van het leven van Jacob laten zien wat het geloof uitwerkt. De lezers van deze brief, de Hebreeënbrief, hebben het moeilijk. En zij worden op de weg van het geloof onderworpen aan allerlei lijden en moeite en strijd op hun weg. En de weg die ze te gaan hebben is vaak zo'n steile weg en zo'n zware weg. Kijk eens, zo wil de schrijver van deze brief dan zeggen, kijk eens naar die mannen, die vrouwen die volhard hebben. En die zich in al hun strijd hebben vastgeklemd aan de Here met de armen van het levend geloof. Natuurlijk, Jacob is er ook bij. Bij degene die hier genoemd wordt. Hoewel natuurlijk, als ik dat zo zeg vanmorgen. Gemeente, het is en blijft toch altijd maar een wonder van genade. Als van iemand gezegd kan worden dat hij tot geloof komt en dat hij in het geloof bewaard wordt. Of niet? En wat ons in ieder geval vanmorgen dan wel kan verbazen, en waar we toch echt van opkijken, dat is dan het voorbeeld uit het leven van Jacob dat hier genomen wordt in Hebreeën 11. En aan de hand waarvan duidelijk gemaakt wordt dat hij ook in het geloof gewandeld heeft. Want waar blijkt nou in het leven van Jacob de kracht van het geloof uit? Stel u nou eens voor, gemeente, dat wij Hebreeën 11 niet zouden kennen. En dat vanmorgen aan ieder van ons gevraagd zou worden, vul nou eens in, zeg nou eens, waar in het leven van Jacob het geloof in zijn kracht duidelijk naar voren komt. Ik denk dat velen van ons zouden uitkomen bij Peniel. Bijvoorbeeld, waar Jacob worstelde met God, de bekende geschiedenis. Een man kwam en worstelde met Jacob. Let erop, een man worstelde met Jacob. Wij zeggen Jacob worstelde met God. De Heere komt op Jacob aan en grijpt hem aan als het ware in een worsteling. En de belijdenis die Jacob daar aflegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Sommigen van ons zouden misschien, als die vraag aan ons gesteld wordt, een andere naam noemen. Een andere plaatsnaam die van grote betekenis geweest is in het leven van Jacob. Bethel. Daar komt de God van Abraham en Isaac op een overmachtige, overweldigende wijze op Jacob aan. Als die daar ligt te slapen op de vlucht voor zijn broer Esau. Als het ware bevend van angst. En het wordt een machtige ontmoeting van de Heere met Jacob. En de Heere geeft aan Jacob op de vlucht voor Esau in al zijn angst zijn belofte. Ik zal je hier terugbrengen, Jacob. En je zult hier een altaar bouwen en mijn naam erkennen. Ik zal uw God zijn. Misschien zou er vanmorgen ook nog iemand zijn die de naamgeving van Benjamin zou willen noemen. Als Jacob terugkomt bij de familie uit Paddan Aram, dan zal Rachel zijn lievelingsvrouw voor de tweede keer een zoon ter wereld brengen. Maar Rachel sterft bij de geboorte. En haar stervende lippen noemen de naam van het kind Ben-Oni, zoon van mijn smart. Nee, zegt Jacob, niet Ben-Oni, maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En dan spreekt daar toch uit deze belijdenis het geloof van Jacob, waarmee hij ziet op de handen van de Heere en de wonderen van God verwacht. Nou, misschien zouden er vanmorgen nog wel andere dingen genoemd kunnen worden uit het leven van Jacob, waaruit de kracht van het geloof is gebleken. Maar wie van ons zou vanmorgen denken aan de geschiedenis die in Hebreeën 11 wordt genoemd, de zegening van de zonen van Jozef? Ik vermoed dat er niet velen zouden zijn van ons die daaraan zouden denken. En toch is dat het wat de schrijver van de Hebreeënbrief naar voren brengt als het over Jacob en het geloof van Jacob gaat. En dan te bedenken dat er bij de schrijver van de brief, wie hij ook geweest mag zijn, niet zijn eigen keus is, maar dat de schrijver dit naar voren brengt uit het leven van Jacob is door de leiding van de Heilige Geest. Dus dat dit genoemd wordt is de keus, is de selectie van de Heilige Geest. Die brengt hier naar voren waarin het geloof van Jacob geschitterd heeft. Op zijn sterfbed, bij de zegening van die twee jongens. De Heilige Geest maakt deze keuze. En we hebben hier te maken met goddelijke wijsheid in onze tekst. Want gemeente, wie kan nu beter bepalen en uitmaken waar in het leven van Jacob het geloof naar voren komt dan de bewerker van het geloof? En dat is toch de Heilige Geest. Hij werkt het geloof toch in harten van mensen. Wij kunnen ons maar al te gemakkelijk vergissen op dit punt. Maar de Heilige Geest, de Geest der wijsheid, weet de dingen veel beter te beoordelen. Misschien zit er ook wel iets in wanneer iemand hier zegt dat het nogal eens voorkomt dat de vrucht van het geloof het meest gerijpt is op het sterfbed. Dat komt ook nog wel eens naar voren, inderdaad. Hoe dan ook, door het geloof heeft Jacob stervend de zonen van Jozef gezegend, stervend. Jongens, jullie kennen Jacob toch een beetje? Wat heeft hij niet meegemaakt, die man? Maar nu komt het allemaal tot een einde in de dood van Jacob. Hij ligt op zijn sterfbed. Vader Jacob, zoals we hem vaak noemen. En Jacob is hier niet in de enige in Hebreeën 11... bij wie juist het sterven naar voren komt en genoemd wordt als het gaat over hun geloof. Hun geloof is dus gebleken bij meerdere aan het einde van hun leven. Dat wil niet zeggen dat bij Jacob en bij Isaac en bij Jozef, want bij hen gebeurt hetzelfde, gaat het ook over het sterfbed. Dat wil niet zeggen dat het geloof in hun leven daarvoor niet gebleken is. Zo moeten we dat niet zien. Stel u voor, gemeente, dat wij vanmorgen tegen elkaar zouden moeten zeggen: geloof, echt geloof, blijkt pas op je sterfbed. Het is waar, zo kan het gaan. Inderdaad. Misschien zijn er meerdere onder ons vanmorgen die daar wel een voorbeeld van kennen. Misschien kan iemand vanmorgen wel zeggen: het was bij mijn vader altijd zo bedekt in zijn leven, zo verborgen, zo aarzelend. Maar op het laatst, op het sterfbed, brak het helemaal door, zo helder. Die voorbeelden zijn er. Ik kan daar vanmorgen niet uitgebreid op ingaan. We zeggen ook wel eens: met sterfbedbekeringen moet je voorzichtig zijn. En daar zit ook wat in. Tegelijkertijd kun je je ook nog afvragen: zou het tot eer van God zijn als het pas doorbreekt aan het einde? Heeft God geen recht op ons hele leven? Jongens, heeft God ook geen recht op jullie jeugd? Op je jonge jaren? In ieder geval worden er hier dan zomaar drie genoemd bij wie het geloof aan de dag gekomen is en geschitterd heeft op hun sterfbed. Isaac, die zijn kinderen gezegend heeft. Jacob, die zegent in onze tekst. En Jozef, die sterven melding maakt van de uittocht van de kinderen van Israël. De uittocht uit Egypte. En die vraagt aan zijn kinderen om hem in het land der belofte te begraven. Het blijft tenslotte toch wel een uiterst belangrijke vraag natuurlijk, wat er overblijft als ik helemaal aan het einde van mijn leven kom. En daar maakt u weer wat anders mee dan ik op mijn weg. Want dat is bij ieder van ons verschillend, maar die vraag is en blijft belangrijk. Wat blijft er nou helemaal aan het einde eigenlijk over van al die jaren die wij ontvangen hebben uit de hand van de Heere? Er is bij Jacob nogmaals enorm veel aan de hand geweest in zijn leven. Nogmaals, wat een veelbewogen man, leven had deze man. Wat een schokken en drastische bewegingen die er in zijn leven zijn. Wat een gaan op eigen wegen tegen alle woorden van God in. Want wat was Jacob een man die zo vaak uit berekening leefde en niet uit geloof? En die soms veel meer ging rekenen dan dat hij viel aan de voeten van de Heere, dat weten we ook allemaal. En wat hebben die eigen wegen hem soms heel ver bij de Heere vandaan gebracht. En wat een butsen en builen en wonden die hij oploopt op zijn eigen wegen. Want God is immers de God van Jacob, een heilig God. Die het niet zomaar laat gaan wanneer zijn kinderen bij hem vandaan zwerven. En daartegenover dan wat een zegeningen en wat een genade van God in het leven van deze man. En vooral dan ook dat laatste, die genade van God, volhardende genade. Want gemeente, wat blijft er nou uiteindelijk over bij Jacob? Gelukkig, en daarmee bedoel ik niet dat de zonde niet erg is, maar gelukkig blijft er uiteindelijk niets van Jacob over, maar wel alles van God. Dat volhardende genade, dat leert onze tekst. Dat zien we op zijn sterfbed, dat genade overblijft. Tussen haakjes, jongens, wat is het ontzaggelijk arm als het tenslotte zo is dat er op de weg van je leven ontzaggelijk was, dat er van alles gebeurde. En dat er van alles was op je weg, behalve God. Behalve de levende ontmoeting met de God van Jacob. Is dat arm of niet? Denken jullie daar ook wel eens over na? Als er alles is, behalve de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, in de rijkdom van zijn genade, zien we dat, gemeente? Hoe nameloos arm. In Egypte hoort Jozef op een bepaald moment dat het met zijn vader Jacob niet goed gaat. Hij had dat trouwens zelf ook wel gezien natuurlijk, zo mogen we aannemen. En hij zal in Egypte na dat wonderlijke weerzien tussen die twee, vader Jacob en zijn zoon Jozef, het lievelingskind van Jacob, zo weten we. Jozef zal daar zijn vader wel voortdurend ontmoet hebben en van tijd tot tijd gesproken hebben. En op een dag zegt Jozef dan tegen zijn kinderen, tegen Efraïm en Manasse: kom jongens, we gaan bij opa kijken, bij jullie opa, want het gaat niet goed. Hij is oud, hij is ziek, hij gaat sterven. Hij zal niet lang meer leven. Zo kan ik het me in ieder geval een beetje voorstellen, u ook wel, denk ik. Dat het zo gegaan zal zijn. En even later staan ze inderdaad bij het sterfbed van de oude Jacob. We krijgen sterk de indruk dat Jacob die twee kleinzoons die daar voor hem staan, Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef, dat hij ze maar nauwelijks gekend heeft. Het zijn jongens die in Egypte geboren en opgegroeid zijn. Weliswaar is Jacob inmiddels ook alweer een heel poosje in Egypte, dat is waar. Maar waarschijnlijk mogen we aannemen dat hij ze niet zo heel goed gekend heeft. Vergeet dan ook niet dat Jozef de onderkoning was van Egypte. Direct onder de farao van Egypte stond. En dat die jongens van Jozef, Efraïm en Manasse dus wel in een bepaalde omgeving zijn opgegroeid. Hun moeder was notabene een Egyptische prinses. Als ik dat zo voor me zie vanmorgen, dan vraag ik me af, wat moet er van die jongens van Jozef worden daar in dat heidense Egypte? Wat komt er van ze terecht wanneer het gaat over de dienst van de God van Abraham? Hun overgrootvader. En de God van Isaac, hun opa. En de God van Jacob. De God van Jozef. Inderdaad. Wat moet er van ze worden? Ja, maatschappelijk zullen ze het wel goed hebben. Daar is niemand van ons bang voor. Ze hebben het goed. En misschien krijgen ze het al beter in Egypte wanneer ze daar blijven. En ze verkeren daar in een omgeving waar wel het een en ander te verkrijgen is en te bereiken is in het leven. Maar dat zou natuurlijk vanmorgen juist des te meer zorg over hen kunnen geven. Gemeente, hoeveel zijn er niet ook in 2018 die het goed hebben en die het al beter krijgen maatschappelijk en financieel en die op een bepaald moment zeggen, het doet me niks meer, die God van Abraham, Isaac en Jacob, helemaal niks meer. Van die zaligmaker die aan een kruis hing op Golgotha. Wat zou het? En die afhaken zoals wij het zeggen. Hoeveel voorbeelden hebben we niet om ons heen? In ieder geval kan de oude Jacob liggend op zijn sterfbed niet eens zijn kleinzoons meer zien. Want hij is blind. Toch ziet hij bepaalde dingen heel scherp. Jacob. En Jacob gaat dan elk van de zonen van Jozef, beide jongens, Ephraim en Manasse, zegenen. In Genesis 48, en dat is heel belangrijk ook voor het verstaan van onze tekst, zien we dat hij eerst nog het een en ander tegen zijn zoon Jozef zegt. Jacob, wat dan? Waarover gaat het dan? Het gaat bij Jacob, bij de woorden van Jacob dan over zijn God. En de werken van God. Ziet u, daar spreekt Jacob nog over met zijn zoon Jozef. God de Almachtige is mij verschenen, zegt Jacob. En heeft mij gezegend. Gemeente, ziet u vanmorgen hoe zwaar dat Jacob weegt. We vroegen aan het begin van de preek, wat zou nou op het sterfbed voor Jacob het belangrijkste zijn? Ik denk dat dat het belangrijkste is waar hij het met Jozef over heeft. Die God, de Almachtige, die heeft mij gezegend, hij is mij verschenen. Dit is hem alles. Gelooft u ook niet? Als u vanmiddag op uw sterfbed zou liggen, zou dat u dan ook alles zijn? Hij is mij verschenen en hij heeft mij gezegend. En in dat licht moeten we vanmorgen de zegening van die twee jongens van Jozef zien. Ephraim en Manasse. In het licht van dat verschijnen van de Here. In het licht van de zegen van de Here. De genade die de Heer aan Jacob bewezen in zijn leven. We hadden het zo even toch al over de volhardende genade en trouw die de Heer bewijst in het leven van Jacob. De Heer gaf net als bij Abraham en bij Isaac zijn belofte aan Jacob. En ook aan het nageslacht van Jacob. En zo komt hij ertoe, Jacob, om vanaf zijn sterfbed zijn kleinzoons Ephraim en Manasse te zegenen. Plotseling, als het ware, komt het uit de mond van Jacob. Hij zit zo goed en zo kwaad als dat gaat op de rand van zijn bed. Klinkt het uit de mond van Jacob. Nu dan, die twee zonen, die twee jongens van je Jozef, die jij hier in Egypte gekregen hebt, ze zijn mijne, ze zijn van mij. Wat bedoelt Jacob nou? Hij wil zeggen, ze zijn mijn nageslacht. Ze staan op dezelfde hoogte als Ruben en Simeon. Nou kan ik me voorstellen dat vanmorgen iemand zich afvraagt, ja, dat is allemaal mooi, maar is dat nou het geloof van Jacob? Dat hij zegt, die twee jongens die zijn van mij? Is dat zijn geloof? Is dat het diepste geheim van zijn leven? Misschien moeten we dan toch nog wat beter kijken naar wat hier nu eigenlijk gebeurt bij deze zegening. Ze zijn van mij, zegt Jacob, en hij zegent ze. Ze worden als het ware op één lijn gesteld met de zonen van Jacob. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Gemeente, dat is goed beschouwd, toch niet zo gewoon als wij zouden denken. Ga eens na. Die jongens die zijn geboren in Egypte. Hun moeder een Egyptische, een heidense. Je zou denken, daar in Egypte wacht voor de jongens een machtige toekomst. Een vader onderkoning in Egypte, direct onder de farao staande. Ze groeien op aan alle kanten omgeven door de rijkdom en de schatten van Egypte. En nu zegt hun opa, vader Jacob, ze horen bij mij. Ik las dat iemand bij deze tekst, bij onze tekst van vanmorgen schreef, als Jacob zijn kleinzoon zegent, dan haalt hij ze als het ware met één ruk uit Egypte en zet ze in Israël onder zijn kinderen. En dan zou je vanmorgen ook kunnen zeggen, ze worden als het ware met één haal van de arm van Jacob gebracht onder de zegenende handen van de God van Abraham en Isaac en Jacob. Want dat is het uiteindelijk waarom het in deze zegening gaat. Je zou denken, als het over die twee jongens gaat, die groeien helemaal op in Egypte. En ze gaan helemaal op in Egypte. Of misschien moet ik beter zeggen vanmorgen, ze zullen helemaal ondergaan in Egypte. Want gemeente, als je opgaat in de wereld, is dat niet ten diepste een opgang, maar een ondergang van de mens. Of niet? Opgaan in Egypte, in de wereld, in de schatten van de wereld. Is dat nou een opgang ten diepste of een ondergang? Maar dan die zegenende handen van God in het leven van deze jongens. De wonderen die hij wil tonen. In het leven van deze jongens van Jozef, Efraïm en Manasse, zal niet Egypte, maar zal Israël het winnen. Om het zo even te zeggen. Beter gezegd, de God van Israël zal ze brengen en zegenen onder zijn handen. Dat is waar het hier om gaat. In deze woorden, in deze zegening van Jacob. Natuurlijk, je kunt vanmorgen zeggen, dat is toch niet het werk van een vader of van een opa. Om zijn kinderen of kleinkinderen onder de handen van God te brengen. Dat doen wij toch niet bij onze kinderen en bij onze kleinkinderen. Misschien zit er vanmorgen wel iemand hier die zegt, houd toch op. Ik heb al zoveel met die jongen van me gepraat. Maar hij is er vanmorgen ook weer niet bij. En hij komt op deze zondag ook weer niet onder de verkondiging van het woord. Waar God zijn handen tot mensen wil uitstrekken. Het interesseert hem niks meer en het doet hem helemaal niks meer. Dat is toch mijn werk niet? Om mijn kind onder de handen van God te brengen. Nee, dat is ook zo. Maar het gaat in deze zegen van Jacob dan ook niet over het werk van Jacob. Maar het gaat in deze zegen over het werk van de God van Jacob. Daar getuigt Jacob als het ware van, daar spreekt hij van in het geloof. En dan zijn we inderdaad midden in onze tekst van vanmorgen. Door het geloof heeft Jacob stervende zonen van Jozef gezegend. Wij vroegen ons vanmorgen af, wat zal Jacob op zijn sterfbed het zwaarste wegen en zijn hart vervullen? Nou, dat komt hier aan de dag. Dat kunt u hier zien bij deze zegen. En daarom schrijft de Hebreeënbrief, door het geloof heeft Jacob. Want gemeente jongens, deze man op zijn sterfbed is vol van één ding. Van God. En wat God doet, wat God gedaan heeft in zijn leven en bij Abraham al en bij Isaac. En bij Adam en bij Eva ten diepste al. En wat hij doen zal in de toekomst, in de kracht van zijn genade. Wat hij doen zal, ook door middel van Efraïm en Manasse. Gaat u nou een beetje begrijpen, gemeente, waarom de Heilige Geest deze keus heeft gemaakt. Als het over het geloof van Jacob gaat. En dan wijst op de zegening van de zonen van Jozef. En dat de Heilige Geest juist dit naar voren haalt in onze tekst van vanmorgen. Dat de stervende Jacob helemaal leunt en rust op dat ene. Op wat God doet en doen zal. En wat zijn genade is. Daar steunt hij helemaal op. Omdat hij verder geen enkele steun meer over heeft. En die momenten waren er in zijn leven al. Maar dat moment is er ook op zijn sterfbed. Anders gezegd, want zo mogen we het ook zeggen. In deze zegening van Jacob ligt iets op van die ene in wie het, over wie het uiteindelijk gaat. In de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Christus, Gods eeuwige Zoon. In wie hij heil zal brengen voor mensen. Ja, zegt iemand, dat mag wel zo zijn. Maar wat heeft Jacob daar nou van gezien bij die jongens? Uiterlijk kon hij ze al niet zien. Met zijn gewone ogen. Maar wat heeft hij daar nou verder van gezien bij die jongens? Nou, misschien was er wel totaal niks van te zien. Van die zegen waar Jacob het over heeft. Want ook bij Jacob was het geloof een bewijs van de zaken die we niet zien. En daar hebt u vanmorgen tegelijk de strijd van het geloof. Want alles wat ik voor ogen heb en wat ik in mezelf zie, gaat er meestal dwars tegenin. Hoeveel ouders, grootouders, hebben hopend gebeden en uitgezien naar Gods werk bij hun kinderen. Als het daarover gaat, moet ik altijd denken aan een van mijn ouderlingen in mijn tweede gemeente, die meermalen tegen me zei, dominee, wat kijk ik er naar uit bij mijn kinderen. Dat ik het werk van God zal zien, wat hij doet. Begrijpt u dat? Jacob heeft het zelf ervaren in zijn leven wat God werkt. En straks legt hij zijn voeten samen. U moet het als het ware vanmorgen voor u zien. Hij brengt zijn voeten bij elkaar. En dat is dan zo ongeveer helemaal het laatste. En wat zegt Jacob dan? Op uw zaligheid, Heere, wacht ik. Nou, dat is eigenlijk ook hetzelfde als die zegening van de zonen van Jozef. En bij die zegening ziet Jacob door de ogen van het geloof iets van wat God doen zal en werken zal. Gemeente, is dat niet altijd weer de vraag onder de prediking van het woord? Moeten u en ik het daarvan hebben of niet? Moeten u en ik en jij het hebben van de wonderen van Gods werk of niet? Hoe zit dat bij ons? Gaat u dat eens eerlijk na onder de ogen van God, van de alwetende? Is dat bij u en bij jou en bij mij ook zo? Dat het ons uiteindelijk te doen is om het wonder van zijn genade in Christus. Dat betekent dat we keer op keer, als dat er is, worden leeggemaakt van eigen werk en van eigen prestaties en van eigen vroomheid, om niets over te houden van onszelf, om alleen over te houden wat hij doet, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik kan het ook anders zeggen vanmorgen. Niets dan Christus, zijn bloed, zijn voorbeden en niets anders dan dat. Herkent u het? Dat is het bij jou. En daarom door het geloof. Waar komt het vandaan? Ik kan ook daar weer niet uitvoerig op ingaan vanmorgen. Maar waar komt het vandaan dat Jacob, als hij die twee kleinzoons zegent, zijn armen kruist? Jozef had ze nogal zo keurig voor Jacob gezet. Precies op hun plaats. Want Manasse was de oudste, de eerstgeborene. Die aan de rechterhand van Jacob. Die de eerste zegen. En Efraïm was de jongste. Die aan de linkerhand van Jacob. Zo stonden ze. En als Jacob dan zijn armen gaat kruisen, zegt Jozef, nee vader, u vergist u, pas op. Niet doen. U doet het niet goed. Maar Jacob doet het wel goed. Want Jacob doet het zoals God het wil. En net als bij Isaac geldt ook hier bij Jacob. De meerdere zal de mindere dienen, want God gaat koninklijk zijn weg. Jacob, de man die zo graag het heft in eigen handen nam in zijn leven. En die zo graag rekende welke weg hij het beste kon gaan zonder te vallen aan de voeten van de Heere. Jacob, die doet op zijn sterfbed precies wat God wil, want hij regeert. Bent u er wel eens blij mee dat God regeert? En dat in het wereldgebeuren, op het kerkelijk erf en waar dan ook maar, ook bij u en mij in huis en in de familie, dat hij koninklijk zijn weg gaat. Bent u er wel eens blij mee? Dat u zegt, Heere, wat een wonder. Staat u wel eens met knikkende knieën van verbazing te kijken? Of zegt u, ik kan er vanmorgen niet bij. Dit is mij te hoog. Ik weet niet hoe dat moet bij mij. Zou u dat dan niet neerleggen voor God op deze zondag? De God van Jacob. Zou u dat dan niet in het gebed bij hem brengen? Dat u zegt, Heer, u bent de God van Jacob. Ik heb vanmorgen een preek gehoord, maar ik kan er niet bij. Het is mij te hoog. Ik kan niet zeggen dat ik dezelfde weg van het geloof ga. Als ik bij Jacob zie. Breng dat bij hem. Die ook vandaag wonderen werkt. En voor wie geen ding te groot is. Nu nog dat ene uit onze tekst. Die laatste woorden nog. Jacob buigt zich in aanbidding neer. Hij aanbidt leunend op het uiteinde, op de top van zijn staf. Ook een beetje wonderlijk. Waarom staat dat er nou in Hebreeën 11? Heeft dat ook wat te maken met het geloof van Jacob soms? Gemeente, ik stel me zo voor dat Jacob met de nodige moeite een beetje rechtop is gaan zitten. En dat hij op de rand van zijn bed zit. Hoe gaat dat met een oude man die aan het einde van zijn krachten is? Zo goed en zo kwaad als het maar kan. En hij leunt dan op zijn staf, op het uiteinde van zijn staf. En hij aanbidt zijn God. Natuurlijk wijst dan alles op de zwakheid van zijn lichaam. Het wegvloeien van zijn krachten. Hij bevindt zich nu in een toestand dat wij mensen tegen elkaar zeggen, wat heb je dan nog van het leven te verwachten? Als je er zo aan toe bent. En hij buigt als het ware zijn moede hoofd over de staf heen waar hij op leunt. Is dat het nou, zo denken we dan? Als je er zo aan toe bent en je moet alles loslaten wat je lief is en waar je aan gebonden bent. Is dat het nou? En toch, als we zo denken hier bij Jacob, dan zien we toch het een en ander over het hoofd. En dan zien we eigenlijk het belangrijkste bij Jacob over het hoofd. Want zojuist heeft hij twee van zijn kleinkinderen gezegend, waar menselijk gezien niet veel verwachting van kon zijn van die twee jongens. En dat was niet zomaar een leeg en een hol gebaar, een lege huls, zeker niet een lege vorm. Een daad van geloof, zo hebben we net gezien vanuit onze tekst. En dat is bij Jacob gevuld als hij dat doet, die zegening, met het levend geloof. En met zijn hoop op God en op het werk van God. Het gespannen en getroost uitzien naar de grote werken van de Heere. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik wacht op hem. Dat zegt Jacob dan trouwens ook. En bovendien moet u dan over één woord niet heen lezen in onze tekst. En dat is dat woord aanbidden. Zijn lichaam mag nog zo krakkemikkig zijn als het maar zijn kan. Zo broos en zo afgebroken als maar mogelijk is. Dat het bijna niet erger meer kan. Maar er is veel meer. Er is iets wat daar ver bovenuit gaat. Jongens, kijk toch eens goed. Alsjeblieft. Kijk nou eens goed hoe rijk deze man is. Want met het oog van het geloof ziet Jacob het werk van God. En met het oog van het geloof ziet hij het land waar hij nu bijna intrekt. Niet het aardse Kanaan, maar het hemelse Kanaan. In Genesis sluiten deze woorden over Jacob aan bij de belofte die Jozef aan zijn vader doet, dat hij het lichaam van Jacob zal begraven in Kanaan. Veelzeggend. En dan is het toch net alsof Jacob, getroost door de zegening van zijn kleinkinderen en getroost door de belofte dat zijn lichaam in Kanaan begraven zal worden, Alsof Jacob het allemaal nog eens één keer heel kort overziet. Zijn hele leven. Met alle vallen en struikelen. Alle gaan op eigen wegen. Maar ook alle onbegrijpelijk wonder. Alle genade van God. De belofte van wat God doen zal in Kanaan. Want daar zal eenmaal een kribbe staan. En daar zal een kruis staan in Kanaan. Waar een rechtvaardige aan hangt. En daar zal de dood overwonnen worden door Christus. Daar is Jacob uiteindelijk op gericht. Ben je dan arm als je sterft? Wat dachten we nou? En dat alles heeft Jacob tot aanbidding gebracht. Dat is wat, gemeente. Als je aan het einde van je weg komt en je overziet het allemaal nog eens. En dan blijft er één ding over, aanbidding van God. Als je dan reden hebt en grond hebt, en dat heeft Jacob, om in aanbidding je oog te slaan op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw werk, Heer, uw heil, uw genade, dat is mij alles. Als tenslotte helemaal aan het einde er één overblijft. Christus. De grote zoon van Abraham. We vroegen ons vanmorgen aan het begin van de preek af. Wat Jacob nou in dit allerlaatste van zijn leven nog zal vervullen. Wat zijn verlangen was en wat zijn hart vervulde. Nou, inmiddels kan het ons vanmorgen een beetje duidelijk geworden zijn. En ik hoop dat u scherp in het oog hebt waar het hier om gaat. Het hart van Jacob is bij de belofte van God, is bij God zelf. De belofte van het beloofde land, maar dat is uiteindelijk ten diepste verbonden aan de belofte van die ene die daar in dat beloofde land zal komen. De belofte van de zaligmaker die zoekt en die zalig maakt wat verloren is. Hoort u? Als u vandaag blijft steken in al uw verlorenheid, dan is er één die daarmee raad weet, dat is hij. Anders gezegd. Het hart van Jacob is bij het werk van God, wat hij doen zal. Want alles rust hier op zijn werk. Jawel, als dat waar is, gemeente, bij u en bij mij en bij jou, dan is er een heleboel waar we van losgemaakt zijn. Want dan maakt de Heilige Geest ons los van alles waar we van huis uit vastheid in zoeken. In de wereld of in onszelf. Je zou dat bekering kunnen noemen, losgemaakt worden van alles wat uiteindelijk geen redding brengt. Hebben jullie in de gaten, jongens, waar het over gaat en wat de Heer ook jullie vanmorgen wil laten zien. Dan houd ik niets meer over waar ik mezelf mee red. Dan is het Christus alleen, want al het mijne kan mij geen rust meer brengen, alleen maar onrust. Kunt u er niet bij vanmorgen nogmaals? Wat zou u denken? Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als hij op u aankomt vanmorgen. Wat zou u denken wat er bij hem te verkrijgen is uit zijn gevende handen? Als Jacob hier God aanbidt op zijn sterfbed, dan doet hij nu al wat hij eeuwig gaat doen. En dat is nou juist ook zijn verlangen. God aanbidden. God groot maken. In verwondering. Heere, dat u zo'n God bent. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 22. En daarvan het 12e en het 16e vers. Psalm 22 vers 12, gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. En ook het 16e vers, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22 vers 12 en vers 16. Thank you. gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Uw grote en heerlijke naam zeggen wij ootmoedig dank, Heere, voor het goede van uw hand dat wij ontvingen. Wij mochten hier samenkomen op deze prachtige zondagmorgen om te horen naar de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Want dat is vanmorgen wel duidelijk geworden. Dat Jacob met al die anderen die in Hebreeën 11 genoemd worden, door het geloof deel had aan eeuwige schatten die onvergankelijk zijn. En dat dat ook uitzicht gaf, ook vanaf zijn sterfbed. Heere, op uw zaligheid wacht ik. Heere, wij bidden van u, geef dat dit ook het diepste geheim van ons leven uitmaakt of uit zal gaan maken. En wilt u dan ook de heerlijkheid en de kracht van uw werk daarin tonen, dat ook wij delen in dit heil door de vernieuwende kracht van uw woord en heilige geest. Dat wij bovenal het oog mogen slaan op hem die zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heere, zie ons aan in hem, ook het verdere van deze dag. Bewaart u ons bij uw woord en bij uw dienst. En wilt u geven dat het ons een vreugde is om ook vanavond op te komen onder de verkondiging van uw woord. Geef ook dan uw zegen, ook aan hem die dan uw woord mag bedienen. Heere, laat uw koninkrijk komen hier en tot aan de einde van de aarde toe. Laat uw naam geheiligd worden. Wij bidden het van u, hoor ons. In uw barmhartigheid, aanvaard onze dank, hoor ons gebed, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 3. Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zeker.